Ja, we leven in rare tijd, mensen. Als ik zo de zangdienst samen zou vatten, dan zit er één centrale boodschap in, is namelijk de vrede van de Heer Jezus die niemand kan roven. En die vrede bewaren. En ik beloof je, na afloop geef ik een symbool mee, waardoor je dat nooit meer gaat vergeten. Een symbool, als het goed is, wat je elke week, misschien wel 2 keer, 3 keer per week op de televisie zal zien. Dat is voor straks. Maar er gebeurt wel wat. En ik herken dat. In onze gemeente gebeuren de laatste half jaar hele vreemde dingen. Gezinnen die uit elkaar vallen. Voorbeeldgezinnen die uit elkaar vallen. Mensen die ziek worden, mensen die vallen zomaar, gaan naar het ziekenhuis, komen in het gips terug en vallen weer met gips en al, weer naar het ziekenhuis. Gewoon dingen die je gewoon niet elke keer meemaakt. En dan zie je ook dat als je over vrede hebt, dat ook onrust binnenkomt af en toe. En als oudsten zijn we zo gaan nadenken, wat is dit? En toen kwamen we erachter, het is niks vreemds, niks nieuws. Strijd in hemels gewesten wordt dat wel eens in de Bijbel genoemd. En toen moest ik aan Paulus denken, die gevangen zit. Vermoedelijk in Rome. En die daar een paar brieven schrijft naar een aantal gemeenten. Onder andere de Colossense en Efeze. En hij had eigenlijk hetzelfde probleem. Hij kende de Efeze gemeente. Maar hij hoorde van mensen die op bezoek kwamen, maar ook waarschijnlijk dingen die de Heer hem openbaarde, dat het daar ook niet altijd lekker ging. Dat er van allerlei vreemde dingen gebeurden. Dat mensen toch wel in een lastige omgeving met veel verleidingen zaten, maar ook met hunzelf gebeurden een heleboel dingen. En dan schrijft hij een pastorale brief, waar hij wel 35 keren in schrijft. Ik heb er een paar meer opgeschreven. Zijn maaksels zijn wij in Christus. We zijn gezegend met zegeningen in Christus Jezus. In hem is een verlossing. In hem zijn we uitverkoren. We zijn mede-erfgenamen voor de belofte in Christus. En dan schrijft hij zo een hele bussel vol wat Efeze gemeente, wat jullie allemaal zijn of hebben. Alleen de werkelijkheid, de uiterlijkheid, hoe die mensen leven, daar constateert hij van, dat is niet altijd in evenwicht. Hoe kan je zoveel ontvangen hebben en zo leven? En vervolgens gaat hij verder met die brief en geeft hij allerlei pastorale aanwijzingen, hoe je moet zijn als ouders, als kinderen, als werkgever, je noem maar op. En dan is hij klaar en dan schrijft hij zijn beroemde stuk, als iedereen denkt, nou, nu weet ik het wel, dan zegt hij, oh ja, verder nog één ding. En ik ga dat voorlezen, Efeze 6. Ik heb even een paar vertalingen door elkaar heen gebruikt. En dat maakt het makkelijker, omdat de ene soms iets beter weergeeft dan de andere. Dus ik zal proberen gewoon rustig het voor te lezen. Daar schrijft hij het volgende. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Vers 10, hoofdstuk 6. Bekleed u met de gehele wapenuitrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van die tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de gehele wapenuitrusting aan van God, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Maar pas goed op en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen en laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Bid voor alle christenen en ook voor mij, Christus heeft vrede gebracht voor ons allemaal. En dat is de boodschap die ik aan iedereen vertel en waarvoor ik in de gevangenis zit. Bid dat ik dat goede nieuws toch verder kan vertellen. Ja, ik ga geen bijbelstudie geven over de geestelijke wapenuitrusting, maar ik ga er wel een paar dingen van meenemen. Want Paulus schrijft hier, heel typisch, hij zegt, stand houden, weerstand bieden, stand houden, stand houden. Dat schrijft hij in ieder vers, komt dat voor. En waartegen? Nou zegt hij, tegen de listige verleidingen van de duivel. Ergens staat er tegen de listige methodes, tegen de vernieuwde methodes van de duivel. En daarom is het belangrijk, schrijft hij, dat we onze lendelen moeten omgorden met de waarheid, dat is het woord. Want hier zegt, ik ben de waarheid. En ieder stuk wat hij beschrijft is een typebeeld van Christus. En dan schrijft hij, het borstharnas, dat moet je ook aan doen. Dat is de bescherming, dat er geen rare dingen in je hart komt. Een borstharnas van gerechtigheid, we zijn gerechtvaardigd in hem, er kan niemand tussenkomen, het is gewoon volbracht. En dan schrijft hij ook, vond ik altijd een vreemd vers, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Heb je daar een idee van? De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Evangelie moet verkondigen. Heb jij een idee ook? Of sluit dat een beetje aan? En dan de meeste teksten verwijzen dan naar Jesaja, die schrijft hoe lieflijk zijn de voeten voor hem die het goede boodschap brengt en de vrede laat horen. Is waar, maar heeft er niks mee te maken. Gek, eigenlijk. Want Paulus schrijft, je moet weerstand bieden. Je moet stand houden, hij schrijft niet, je moet erop uitgaan, althans hier niet. En hij zegt, je hebt drie dingen gekregen die van wezenlijk belang zijn. Dat is waarheid, gerechtigheid. Maar hoe zit dat nou met die schoenen? Hij zit in de gevangenis, hij leeft in de Romeinse tijd, dus hij heeft een beeld van de Romeinse soldaat. En wat heeft de Romeinse soldaat aan zijn voeten? Sandalen. Ik heb daar een assistent zitten. Mag ik even die tas hebben? Die plastic tas. Ja. Dankjewel. Ik zal een paar letters omdraaien. Maar hij had sandalen aan zijn voeten. Een Romeinse soldaat met sandaal. Ik heb hier een sandaal. Had hij van die sandalen of... Hoe zag dat eruit? Van? Ah, het was een beetje duur. Leerlap, heel dikke buff. Ja, die gasten liepen nogal wat af natuurlijk. Hè? En die moesten stand houden. Maar stel je voor, dit is een goedkope. Hè? Maar dat ze inderdaad zo'n stevige sandaal met 3, 4, 5 lagen zouden hebben. En die Romeinen die staan daar klaar. En er komt daar een stel Germaanse hooligans aangerend. Wat denk je wat er gebeurt als je daar met sandalen staat? Nou, volgens mij veeg je gewoon van het plein af als je op gras staat. Dat is het niet. Wel sandalen, maar niet deze. Nou, welke dan? En belangrijk is, waarom? Want we hebben het van de Heer ontvangen. Dus de Heer die geeft geen prullen aan ons. Als hij iets geeft, dan geeft hij iets waar we iets mee hebben en kunnen. Nou, met deze sandalen kan je, hoe dik ze ook zijn, kan je niks. Maar, wat geeft hij? De uitvinder van de voetbalschoen, die Romeinen hadden spikes onder hun. En er waren van die dikke nagels, een stuk of 80, nee, het hangt een beetje af van de grootte van je voet. Je zou zeggen, voor iedere nagel in het kruis kreeg hij de 30 onder zijn voeten. En door die spikes bleven ze stevig staan. Dus als hier staat, de bereidvaardigheid van de NVG staat, wil eigenlijk zeggen, je wordt toegerust, je wordt bereid gemaakt om die vrede vast te houden. Zodat er niks of niemand je gewoon kan wegduwen. De Heer die geeft goede dingen. Dus als je voetbal ziet, denk dan aan de vrede. Je ziet hem genoeg, elke keer Gods vrede. Maar wat meer is, die Romeinen, die als die optrokken in slag worden, dan weet je wel, dat zie je wel eens op televisie, daar stonden ze schild aan schild. Allemaal met die voetbalschoenen aan. Hè? Maar stel je nou voor dat er één iemand de verkeerde schoenen aan had. Zonder spijt. En die Germaanse hooligans die vallen weer aan. Wat zou er dan gebeuren? Dat is een zwakke plek. Hè? Dus ook in de gemeente is het belangrijk dat iedereen voldrongen is. Dat hij ontvangen heeft van de Heer. Die vrede die niemand kan roven waardoor je vaststaat. Dat is belangrijk. In alle omstandigheden. Nou, wat zullen we ermee doen? Nou, niet vergeten. Nou, dan hebben ze nog zo'n schild, waarbij die pijlen, je bent bekleed met Christus en die pijlen komen eraf, je bent gewoon beschermd. En dan zegt hij, wat heb je nog allemaal? Een helm, een zwaard van Gods woord. Ja, die Romeinen die stonden dan zo met dat schild. En elke keer als die hooligans er dicht kwamen, dan prikte er af en toe iemand door dat schild heen zo. En niet meer dan dat. En dat was voldoende, weet je wel. Net zoals Jezus op een gegeven moment zegt, van er staat geschreven, pok. En was over. En dat neemt Paulus mee, dat beeld neemt Paulus mee, die beschrijving van Efeze gemeente. Luister even. Dit is een strijd in hemelsgewesten. Je hebt een aantal dingen van de Heer ontvangen en zo moet je ze inzetten, zo moet je er naar kijken. Alleen de vraag is nu, dat beeld wat Paulus hier schetst, klopt dat nog wel in onze moderne maatschappij? Als je de nieuwe Bijbelvertalingen leest, hebben ze gewoon driekwart van dat beeld weggehaald. Helemaal geen soldaat in toestand. Ze hebben nog wel een zwaard, omdat dat moeilijk weg te laten viel. Dus en waarom? Het is niet bewust gedaan, het is gewoon dat het gewoon, ja, wat hebben wij nu nog met een Romeinse soldaat van doen? Die soldaten zien er anders uit. Dus je zou kunnen afvragen, wij erkennen dat we een strijd hebben in de hemels gewesten, maar hebben deze woorden eigenlijk nu nog wel dezelfde zegkracht? En zou het goed zijn om eens na te gaan, zoals hier staat, om weer stand te bieden, stand te houden tegen de listige methode van de Satan? Zou het zo kunnen zijn dat op dit moment, zo de laatste jaren en regelmatig, dat de Satan gewoon telkens een ander jasje aantrekt, waardoor hij denkt niet herkend te worden. Een soort virus die elke keer muteert, weet je wel? Zo'n griepvirus. Dan hebben ze net een iets gevonden en dan wordt het weer anders. Maar hoe zou die dat eruit zien? Nou, ik hoop jullie mee te nemen naar de wereld waar we nu in leven, die afwijkt, er anders uitziet. En de ouderen onder ons, ik ga jullie een paar vreemde woorden leren, maar mogelijk zijn jullie de sleutel van de oplossing voor de vrede te bewaren. Een slokje drink. Vorig jaar, rond oud en nieuw, verscheen er in de Frankfurter Bildung, de krant in Frankfurt, een groot artikel met foto's over dat allochtone jongeren een heleboel meisjes hadden aangerand. En dan lees je dat. En wat denk je dan als je zo'n berichtgeving leest?
Treurig.
En hoe moet jij dan aan denken als je dat leest? Opknopen, ja, ja. Ja, dan voel je wat, hè. Heb ik net over die vrede gehad, maar je leest het en dan gebeurt er wat. Ze stonden recent in de krant, van een christelijke krant in Amerika stond, dat in Zweden, dat was vorig jaar, in Zweden de overheid het verboden heeft om kerstverlichting op te hangen, om de islam ter wille te zijn. Als je dat hoort, wat doet dat dan? We zijn verkeerd bezig. Ja. Even de jongeren onder ons, iets jongeren. WhatsApp. Heb je al eens een appje gehad, een paar maanden geleden, waar staat dat je voor een bepaalde dag, dat is meestal 3-4 dagen verder, je moet reageren naar 10 anderen. Want als dat niet zo is, dat je dan moet betalen. Ja? Je hebt het gehad? Of een Google Mail, waar staat van dus een moeder met een heel ziek kind. En met de vraag om dat naar al je vrienden weg te zenden. En voor ieder mailtje krijgt zij dan geld. Heb je ooit zo'n mailtje gehad? Ja, kijk. Ja. De wereld is gek natuurlijk. Al die berichten die ik net heb verteld, die zijn echt gebeurd. Maar het is allemaal nep. Dat noemen ze hoax. En waar ik naartoe wil, is ik wil eens kijken, om even een moeilijk woord te noemen, nep niet, hoax. Ik wil het hebben over hoax, over bubbelkinderen, over viraal gaan. Dan hoor je elke dag iets nieuws. Over factcheckers. Nou, even termen. Hè. En wat dat nou te maken heeft met Efeze 6. En die strijd in de hemels gewesten. Waar wij het heden dagen aan blootstaan. En met name onze jeugd. De jongvolwassenen, hebben wij vermoedelijk de ouderen onder ons daar een sleutelrol in kunnen spelen. En het gaat erom, ken je de waarheid uit ervaring of ken je de waarheid uit horen zeggen? En in dat laatste loop je gevaar. Als je, je moet wel eens denken van ik heb 10 kleinkinderen... En ouders, maar met jonge kinderen, maar oma's en opa's, zo herkennen dat wel. Met zo'n klein kind ga je verstoppertje spelen. Of dat kind wil een verstoppertje spelen. En hoe doet ze dat dan? Gewoon handen voor haar ogen of een doek over haar hoofd en is ze weg. Weet je wel? Dus als ik het niet zie, dan is het er niet. Met andere woorden, zo kan je ook als christen lezen. Van een doek over haar hoofd, een handdoek. En als ik het niet zie, dan is het er niet. Mensen, het is reëel. De hemelsgewesten, Paulus zegt, ze zijn heel reëel. Die strijd is heel reëel. En je maakt dagelijks mee. Maar soms heb je wel de neiging om een handdoek over je hoofd te doen. Maar het helpt met de Paulus zegt, weerstand bieden. En dat gaat helpen. En ik geef je de middelen. Als Genesis 3, waar Eva wordt verleid, nu zou gebeuren en ik zou mijn computer aanzetten, dan krijg ik een bericht, een nieuwe vrucht die goddelijk maakt. En gegarandeerd, pop, 80% toetst dat gelijk in, dat wil ik weten. In de tijd van Mozes gingen de verspieders naar het nieuwe land. En 10 kwamen er terug met allerlei verhalen van, lukt ons nooit, lukt ons nooit. En dan staat er, letterlijk, ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Als dat nu zou gebeuren, dan meld je bij je computer aan en dan staat er, reuzen richten slachting aan. Ja, natuurlijk ga je klikken. En dat het dan allemaal nep is. In de tijd van Jezus, stel je voor, ik krijg een bericht, aanslag om de tempel van Jeruzalem. Wow. En dan staat er, Jezus, de zoon van de timmerman, is gearresteerd op verdenking van afbreken van de tempel. En dan staat de letter in de Bijbel en er melden zich heel veel valse getuigen. Nu gaat dat zo, als je dat meldt, dan gaan mensen gelijk erop reageren met de meest gekke dingen, want iedereen gelooft het. Het is zo, want het staat er. En je krijgt de gekste ideeën. Over asielzoekers, over moslim, you name it. Als Paulus een toespraak had over de wet van Mozes, dan staat de hele stad was in rep en roer. Hedendaag zou er staan, Mozes verwerpt de wet van Mozes. Paulus verwerpt de wet van Mozes. Pok. En je krijgt reacties. Dat is de wereld waarin we leven. Het is bijna niet te controleren. Alleen het probleem is nou, hoe kan je nou de echte waarheid van de hoax, van nepnieuws onderscheiden. Hoe weet je nu wat waar is? Dat is lastig. Laatst met de verkiezingen, Trump, ideaal man. Mensen hebben dat 10.000 euro's aan verdient om nepnieuws te verspreiden. Een van de dingen kwam nog op een laat praatprogramma, want hij zou door de paus gesteund worden. In een heel degelijk praatprogramma, wie dat aangehaald, hoe het mogelijk is. Nepnieuws. Alleen het doet wel wat met je. Net zoals jij zegt, opknoop. Voel je dat? En als je dan weer denkt, hoe zit het dan met mijn vrede? En hoe kan je nou die vrede bewaren als je niet weet wat waarheid is? Maar dat is nog niet erg. Het ergste is dat 90% van de informatie die onze jeugd binnenhaalt, maar tegenwoordig niet alleen van de jeugd, komt van sociale media, komt van Google, Facebook, Instagram, Snapchat. Daarmee worden ze gevoed. En als je dan ook onwaarheden krijgt, hoe weten zij nou wat waar is? En hoe moeilijk is het dat zij leren na te denken? Er zullen maar berichten over geloof en over christenen binnenkomen. Korintiërs, Paulus schrijft op een gegeven moment aan de Korintiërbrief, en soms denk ik wel hoe profetisch waren die gasten. Hij schrijft het volgende: we moeten oppassen, want we weten wat Satan probeert te bereiken. We moeten ons niet laten verleiden om te doen wat Satan wil. Maar ja, wat is dan waarheid? En hoe voorkom ik dat ik mijn vrede verlies, dat ik een verkeerd oordeel vel, als ik zo word gevoed? En soms baal ik ervan, want laatst had ik een tuinhuisje besteld, dan ga je googlen van wat allemaal goed is, en een printer. Nou, dat is meer dan een jaar geleden. En nog steeds, als ik gewoon maar een berichtje wil lezen, ploppen langs alle kanten dat bedrijfje met alles en nog wat. En dat wil ik helemaal niet. Het komt vanzelf, ik heb er geen keuze in. Het komt. En dat komt, Google, Facebook zijn commerciële zoekmachines. Maar als je dus iets leuks vindt, iets bestelt of iets zoekt, dan houden die gasten dat beet, want dat is interessant. En dat betekent aan de hand van jouw voorkeuren, wat je leuk vindt, gaat hij een profiel bouwen. Dan noemen ze een bubbel. En dat betekent dat hij een aantal dingen jou gaat toezenden en een aantal dingen helemaal niet. Want hij kijkt gewoon waar jij van houdt. Een tweede probleem waar je tegenaan komt, de techniek die ze gebruiken, is gewoon een techniek. Hè, algoritme. En het ene, die doet dat. Maar het enige wat de machine niet kan, die kan niet weten of iets waar of niet waar is. Dus in die bubbel die voor jou gecreëerd wordt, waar je denkt, ik word goed geïnformeerd, krijg alleen die informatie wat je eigenlijk hebt aangegeven, dit vind ik leuk. En de rest dus niet. En wat je krijgt, hoeft helemaal niet waar te zijn. Het is natuurlijk, en dan hoor je steeds, wat zeggen veel jongeren, de waarheid is datgene wat je zelf gelooft, waar je prettig bij voelt. Ze krijgen het voorgeschoteld. Weet je wat Paulus aan Timotheus schreef? Let op, hoe modern. De tijd komt dat de mensen zich zullen verzetten tegen de juiste uitleg van het geloof. Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun ideeën en die zeggen wat ze graag horen. De mensen zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar hoax. Staat er letterlijk. Of vrij vertaald, verzonnen verhalen. Dat schrijft Paulus. De wereld is niet zo veranderd, het zit in een ander jasje. En vroeger was het nog een beetje plaatselijk, maar het is nu wereldwijd. En snap je, als Jezus op een gegeven moment praat over de laatste der dagen, zegt hij het volgende. In die tijd, vertaald dat is in onze tijd, zullen mensen tegen jullie zeggen dat de Messias in de woestijn is, of dat er ergens in een huis is. Geloof dat niet en ga er niet heen, want als een mensenzoon komt, zal iedereen hem zien. Zie je het verschijnen? Messias in de woestijn, klik. Vroeger, toen al die sociale media nog niet bestonden, om de zoveel tijd heb je dan een Bijbelstudie over die eindtijd, hè, en dan werd er gezegd, ja, als hij komt, zal ieder oog hem zien. En dat klopt, want we hebben nu overal televisie, en dan komt het erop. Nou, geloof het niet. En ook niet op sociale media. De Heer zegt, geloof het niet. Want als ik kom, zal iedereen mij zien. En hoe dat kan, hij is God. En als je daar een menselijke maatstaf op loslaat, dan kom je er niet achter. Maar dit staat er gebeuren. In die wereld leven we. In die wereld leven ons kinderen. Dit is een stukje van de nieuwe strijd in de hemels gewesten. Wat is waar? Hoe vertel je nog de tekst dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Als iedereen erover overtuigd is dat de echte waarheid je eigen waarheid is, daar waar je je prettig bij voelt. Wat blijft er nog van over als dat constant binnenkomt? Nou, is op dit moment zijn er scholen die daarmee aan de slag zijn gegaan, niet hiervoor, maar gewoon die kinderen willen afschermen. En ook als ouders wil je kinderen afschermen. Maar dat is weer zo'n menselijke maat. Wat zegt de Bijbel daarover, wat je moet doen? Niet afschermen. Die zegt, weerstand bieden. Maakt jouw kinderen weerbaar. Want als ze bij een vriendje komen, zien ze het en horen ze het ook wel. En als je het afschermt, dan krijg je bubbelkinderen. Weet je wel, die alleen die kap hebben. En vroeg of laat gaat het deurtje open en dan zeggen ze, zo, dat heb je me nooit verteld. Maak kinderen weerbaar. Leg het uit. En daarom is het belangrijk dat je weet, de waarheid die jullie hebben ontvangen in je hart, dat dat een ervaring is en niet een van horen zeggen is. De echte waarheid. Daarom is het belangrijk dat die drie dingen die de Heer zegt in zijn wapenuitrusting, want wat doe je er dan mee? Oh. Zorg dat je stevig in die vrede blijft staan, want anders gaat het niet goed. Zorg dat je dat schild goed vast hebt, anders komen die pijlen door. We leven in een tijd dat de waarheid niet meer vanzelfsprekend is. Niet meer zo radicaal is. Want de radicale waarheid is niet altijd prettig om te horen. Ja, en dat moet je niet hebben. Men heeft tegenwoordig, ook in de gewone wereld, een nieuw beroep uitgevonden. Heb ik straks al genoemd. Dat zijn de fact-checkers. Namelijk Google en Facebook hebben mensen in dienst. Die moeten proberen erachter te halen wat waar en wat niet is. Wat nep is en wat niet. Gelukkig zijn wij bij onze wedergeboorte echte fact-checkers geworden. Want wij hebben onderscheiding ontvangen. Wij hebben zijn Heilige Geest ontvangen. Waardoor wij kunnen zien wat echt en onecht is. En wat zegt Paulus daarover? Even op een rijtje. Hij zegt, zorg dat je omgord bent met die waarheid. Die waarheid die je hebt meegekregen. De waarheid die hier nog staat in het woord. Dat is belangrijk. Hou je daaraan vast. Doe je dat niet, dan struikel je gewoon. Die gerechtigheid, jouw behoudenis, die is eens en voor altijd. Daar hoef je niks aan toe te voegen. Je bent gered. Wat anderen ook nog willen beweren of laten zien, je bent gered. Je hoort erbij. Niemand kan je roven. En wat het goede betreft, zorg dat je stevig in die vrede van de Heer staat. De Heer zegt, ik ben uw vrede, zegt hij. En dan staat het stevig ook als gemeente. En er is natuurlijk nog één vraagje. Wat moet je nog meer doen als ouder, als gemeente? Nou, zegt Paulus, heb ik één goede tip. En ik hoop dat dat een heel mooie aansluiting is op de Bijbelstudiereeks. Want als een land een ander land aanvalt, wat vernietigen ze zo snel mogelijk als eerste? Weet jullie dat? Het communicatiecentrum. Als dat plat ligt, is alles over. En wat zegt Paulus, wat schrijft Paulus? Nadat hij zegt, dit heb je ontvangen, dit heb je ontvangen, dit heb je ontvangen. Daardoor kan je weerstand bieden. Daar kan je stand mee houden. Maar, en dat is belangrijk, pas goed op, schrijft hij. En blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen en laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Bid voor alle christenen en ook voor mij. En vraag geen voorbeden voor zijn slechte ogen. En vraag voorbeden omdat hij die vrede van Christus zou willen doorgeven. Bidden is een van de belangrijkste dingen waardoor je stand kan houden. Dat is ons communicatiecentrum. Verticaal naar de Heer toe, maar ook naar je kinderen toe. Maar ook in de gemeente. Op een gegeven moment, ik heb hem opgeschreven. Paulus schrijft in hoofdstuk 4 van Efeze ook zoiets moois. De bedoeling is niet dat wij ons als kleine kinderen zouden gedragen. Heen en weer geslingerd door alles wat waar en niet waar is. Door elke wind van leer. Door het bedrog van mensen. Of op listige wijze dwaling en nepnieuws verspreiden. Laten we trouw zijn aan de waarheid en van elkander houden. En als laatste schrijft hij aan de Colossenzen, boodschap aan de gemeente, om weerstand te bieden, schrijft hij, bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden. En ik zeg die dingen om jullie te waarschuwen, want ik wil niet dat jullie laten bedriegen door mooie praatjes. Gelukkig weet ik dat jullie geloof in Christus sterk is en dat jullie een eenheid vormen. Dat schrijft hij. Twee dingen. Jullie geloof in Christus is sterk. Jullie vormen de eenheid. En jullie bidden. Ook voor je kinderen. Ook voor de gemeente. Jullie communicatiecentrum is intact. En zolang dat intact is, dan kan je weerstand bieden. Weet je waar die vijand komt. Weet je wat je moet zeggen. En opa's en oma's, mijn ervaring als opa en oma is dat ik makkelijker met mijn kleinkinderen kan praten over waar ze mee bezig zijn. En dat ze ze gewoon helemaal aannemen. Dat hun eigen ouders dat doen. Want dat wordt afgeschermd. Ze mogen de inlogcode niet weten. Ik mag alles weten. En ik mag ze raad geven. En ze geloven mij nog eerder dan die nepnieuws. Dat is onze rol, weet je wel. Die moet je ook oppakken. En ouders en kinderen, communiceer naar elkaar toe. Communiceer is een vorm van bidden. Advies en wijze raden geven, in gesprek zijn met je kinderen, dat is een vorm van bidden. Want dat doe je ook met God. Je praat met hem, antwoord terug en je weet wat je moet doen. Dat is Efeze 6. Dat is die geestelijke wapenuitrusting. En als je zo die strijd aanbindt, als je dat aanneemt, dan kunnen we ook in deze tijd ontdekken dat we meer dan overwinnaar zijn in de hemelse gewesten. Amen.